Radio 1. Weet ik veel? Met Kobe Ilse.
Ja, zo hoort een aflevering over drugs misschien wel te starten met een sensationeel muziekje. Zo zien we ze toch altijd als we reportages of documentaires zien over de war on drugs. Dan is het altijd met veel geschal en epische muziek. Klopt dat ook, Teun Voeten, auteur van het boek Drugs? Is het allemaal zo spectaculair?
Nou, de war on drugs is natuurlijk heel breed. Ik heb het drugsgeweld in Mexico bezweerd. Het zijn in feite 7 of 8 oorlogen tegelijkertijd. Ja. Verschillende fronten, verschillende intenties. Dat heet hybride oorlog. Het is autoriteiten tegen drugsorganisaties. Drugsorganisaties onder elkaar. Kleine straatdealertjes. Soms heb je polities in dienst van één kartel en het leger in dienst van een ander kartel. Dan gaan die met elkaar op de vuist.
Gezellige boel daar.
Ja, daarna praat ik over Mexico. En het is bij ons in de Lage Landen, heeft alles natuurlijk een iets mindere intensiteit. Het is niet zo heftig, maar
het is er wel ondertussen, hè?
En dat heeft te maken met onze noorderburen, de Hollanders, die op dit moment zijn uitgegroeid tot het grootste synthetische drugs exporterende land van de wereld.
Ik hoor u zeggen, onze noorderburen, nochtans, uw dialect of uw accent verraadt enige affiniteit met de noorderburen.
Nou, ik heb de Nederlandse nationaliteit, maar ja, ik ben een Brabander.
Okay.
Wat trouwens de broedhart is van de georganiseerde criminaliteit.
Alright.
Dat heeft historische roots die al 4 eeuwen teruggaan tot aan de Spaanse oorlog, waarin Brabant gewoon een soort bufferstaat was van outlaws. Maar Nederland is... Ik woon al 30 jaar in België, maar vooral af te ronden. Dus ik heb inderdaad meer affiniteit met het Koninkrijk der Belgen als met Nederland.
En dan schrijf je een boek met in het groot drugs erop. Antwerpen in de greep van Nederlandse syndicaten. Wij kennen de War on Drugs, operatie Nachtwacht, al die dingen. Is het echt zo erg daarbuiten?
Nou, ik woon in Deurne-Noord. In mijn straat zelf zijn 2 granaten ontploft. Ik zie, toen ik met mijn onderzoek bezig was voor Antwerpen, toen ben ik vaak mee geweest met de narcotica-brigade. De DOT heet dat, drugsondersteuningsteam. En daar werden toch aanzienlijk wat jongens opgepakt bij mij in de buurt. En kijk, wat is erg, er zijn schietpartijen, er zijn granaataanslagen in Antwerpen. Er worden af en toe granaten onder auto's gegooid, er worden huizen beschoten, maar het is hier nog niet van het extreme geweld wat we bijvoorbeeld in Mexico zien. Maar ook in Nederland. In Nederland zijn er al 30 doden gevallen in de Mokrop War. Dus de oorlog tussen Marokkaanse jongens. Het ging over een partij coke die verdwenen is in Antwerpen.
Ja, en zelfs een advocaat van is ook dood. Allee, het gaat...
Ja, in Nederland zijn ze dus echt heel, heel driest en keihard. En waarom dat nog niet hier is... Daar zijn verschillende oorzaken voor. Die oorlog, dat is vooral een oorlog in de Mokro-maffia, heet dat. In Nederland is de Marokkaanse gemeenschap veel meer verdeeld in steden als Den Haag, Rotterdam, Utrecht. Nederland is ook een iets harder en lomper volk. Ik denk dat Nederlanders ook meer een tendens hebben om dingen na te apen. Die denken dus echt van, je wordt alleen maar serieus genomen als je met een Kalashnikov staat te pangen. Dan ben je pas echt... En de Belgen zijn toch altijd iets liever en iets vreedzamer en iets bedezer. En zelfs de Marokkaanse, Belgische maffia, die is iets liever.
We gaan gewoon een granaatje gooien.
Ja, een granaatje, gewoon een soort waarschuwing. Dat heet symbolisch geweld. Je gaat niet iemand doodmaken, maar je gooit een granaat als signaal van luisteren. Je moet niet met onze voeten spelen. En wat ook meespeelt, een hoop van mensen in de Marokkaanse drugsgemeenschap, die wonen toch allemaal borgeruit en iedereen kent elkaar toch wel een beetje. Ze zijn toch allemaal een beetje aangetrouwde neven en nichten en families die elkaar kennen. Dus die gaan elkaar niet zo snel beschieten.
Oké, nog 48 minuten praten over drugs. Het boek, ik heb het al gelezen. Het is indrukwekkend. Blijf luisteren, want het gebeurt dus allemaal ondertussen in onze voortuin. Ondertussen, Lil Kleine. Ronnie Flex, drank en drugs. Fijn dat u luistert. Goedemiddag.
Als je bitch wil chillen, is het geen probleem. Dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen, is het geen probleem. Dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs.
Als je bitch wil chillen en ze belt mijn nummer, dan ga ik wel komen, want ik ben flexibel. Nu ben ik in de club, nu sta ik voor de spiegel. Ik kan niet voor je liegen, we willen wat verdienen.
Nou, ik verhoog het tempo, bezweet de hoofd, de grote ogen. Ik ga lekker, ik heb mijn schoenen vies van slapen. Niets knuffel, iets echt fokje wekker. Ik ben met Ronnie Flex, we roken weg, stellen stacks of sturen facturen. En je ma is echt, ze houdt van gek, houdt van seks. Nu wil ik er huren. Als je bitch wil chillen, is het geen probleem. Dan ga ik erheen, ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen, is het geen probleem. Dan ga ik erheen, ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Alle tienen zeggen ja tegen MDMA. Je meisje is een mot, staat seks met je pa. Geen blad voor mijn mond, maar recht voor mijn rap. Ze zullen er niet zijn als het slecht met me gaat.
Hey bitch, schuif op, wij komen binnen met z'n allen. Je moet zakken tot de grond alsof je moeder is gevallen. Ik heb bitches zoals jij en ik vang ze elke keer. Morgen weet je ze maar niks meer. Dat maakt niet uit, want ik vind het wel goed zo. Ik ben klein en ik zeg kom langs bro. Misschien dat mijn liefde vroeg afloopt. Je ruikt beat en seks als ik langsloop.
Als je bitch wil chillen, is het geen probleem. Dan ga ik erheen, ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen, is het geen probleem. Dan ga ik erheen, ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen, 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 wil chillen, wil chillen, wil chillen. Als je bitch wil chillen.
Volas, hè. Weet ik veel over drugs? Dan moet je toch dit draaien. Little Kleine, Ronnie Flex, drank en drugs. Gast vandaag is Steun Voeten, auteur van het boek Drugs over de oorlog in Antwerpen.
Ze hebben allemaal drugs! Drugs! Drugs!
Weet ik veel?
Willis en Mariette zijn er ook bij. Beste Teun, laat ons beginnen met u even te kaderen. Jij bent geen bange jongen. Je hebt de wereld al gezien, je hebt al heel veel conflicten gezien, je bent al 30 jaar oorlogsfotograaf. Waarom dan uiteindelijk in die drugs scene, in dat drugsmilieu beland?
In de meeste oorlogen, er zit toch een drugsperspectief in. En drugs speelt daar een rol. Om te financieren, Afghanistan, gebruikt alle partijen opium om zich te financieren. In Colombia ben ik ook heel vaak geweest. Daar had je natuurlijk guerrillas die zijn begonnen met cocaïne om een revolutionaire strijd te bekostigen. Maar uiteindelijk zijn die ontaard in criminele organisaties. En ik heb altijd een fascinatie gehad waar die vandaan komt, weet ik niet, voor Living on the Edge, de marges van het bestaan. Mm-hmm. En ik was in 1990, toen was ik nog studentje. Toen liep ik al in Medellin rond. En met Pablo Escobar had je toen heel veel moorden. Dus ik heb toen toch wel een soort fascinatie ontwikkeld voor stedelijk geweld, urban violence, criminaliteit en oorlog. En dat valt allemaal samen. En ik was in 2000... Oh ja, ik heb ook een tijd in de tunnels van New York gewoond. Tussen daklozen, 5 maanden lang. En daar zat ook iedereen aan de crack cocaine. En dan zie je ook die volledige ontwrichtende werking van drugs. En je ziet ook dat drugs een heel bipolair verschijnsel is. De lagere klassen gaan te gronden. En de elite die kan er op de een of andere manier goed mee omgaan. Want Wall Street stond toen stijf van de coke. Maar aan de onderkant had je dus aan crack verslaafde daklozen. Dus ik vond dat heel fascinerend. En ik ben in 2007 heb ik gang warfare in Honduras gefotografeerd. Mm-hmm. Maar Salvatrucci en de 19th Street Gang. En dat vond ik zo'n verschrikkelijk bloedig conflict in een staat die niet in oorlog was. En toen ben ik overgestapt naar Mexico. En daar kwam ik terecht in het stadje Ciudad Juarez in 2009. Dat was toen de allergevaarlijkste plaats op de wereld. Er vielen ongeveer 5, 6, 7 doden in de stad van 1 miljoen. Maar die stad was verder helemaal normaal. En daar had je een vreedheid en een wetteloosheid die ik alleen maar kende uit zogenaamde, laat ik zeggen, geflipte oorlogen in gefaalde staten als Liberia, Sierra Leone, het Sovjet-Unie, het Afghanistan na de terugtrekking van de Sovjet-Unie. Maar dat was een moderne staat waarin je zo'n wetteloosheid had. En toen ben ik me daar als fotograaf heel veel mee gaan bezighouden. Maar ik vond het zo interessant. Ik heb er toen een fotoboek over uitgebracht. Maar als fotograaf blijf je altijd een beetje aan de oppervlakte. En,
toeschouwer, hè?
Ja, toeschouwer. En je observeert alleen de zichtbare dingen. En toen heb ik gewoon als antropoloog mijn academische roots weer opgepakt. En geprobeerd die drugsoorlog in Mexico te analyseren. En ook te vergelijken met de andere 30 jaar wat ik in 30 jaar oorlogsverslaggeving heb gezien.
Mm-hmm. Na al die studies, na al die reizen, na al die ervaringen in het drugsmilieu, komt het ooit goed?
Waarmee? Met de mensen of met de drugsoorlog? Of met de
drugsoorlog. Gaat die ooit gestreden zijn?
Nou, de drugsoorlog is een... oorlog vind ik ook een verkeerd woord. Oorlog impliceert dat je twee partijen hebt die afgebakend zijn. Terwijl dit een heel inderdaad een soort hybride strijd is. Op verschillende fronten, verschillende intensiteiten. Maar ik denk dat drugs... het is een beetje de doos van Pandora. Ik zie steeds meer drugsgebruik en drugsgeweld om zich heen grijpen in alle landen, alle intensiteiten, wat 30 jaar geleden nog niet voor mogelijk was. En kijk, Mexico is natuurlijk een compleet gefaald land. Vorig jaar waren daar 30.000 doden. Zo erg is het nog niet, maar wat je dus nu ziet, is daar ben ik nu een onderzoek over, van is de opkomst van crystal meth, een van de meest allerverslavendste drugs. Er zijn ontzettend veel laboratoria de laatste 2 jaar in Nederland, maar ook in Belgisch, Vlaams, Limburg en de Kempen ontdekt. En dat is echt de drug bij uitstek voor de uitgesloten, buitengesloten klasse. En ik zie het zo dat we naar een heel hard kapitalistisch systeem gaan. Of we dat nu wil of niet, zo werkt die wereld. Neoliberaal systeem waarin je een steeds grotere klasse van uitgesloten mensen hebt. Dus de overbodige mensen die geen baan hebben, die geen uitzicht hebben in het leven. En voor die mensen is drugs een uitkomst, zowel als verdienmodel om makkelijk cash te verdienen, als vlucht. En je ziet nu dat in al die oude dakloze centra, in Tijuana ben ik geweest, maar ook in San Francisco, in Los Angeles. Vroeger zaten daar de alcoholisten aan de wijn. In de jaren 50, 60, mm-hmm. In de jaren 90 ging ze over op de crack. En nu zit iedereen daar aan de crystal meth.
Het is ook die drug van die reeks. Hoe heet
Breaking het? Bad.
Breaking Bad. Tanden vallen uit. Je wordt echt heel mager. Je ziet het echt aan die gezichten.
Ja, het heeft verschillende effecten. Sommige mensen die worden echt zware junk. Andere mensen die kunnen dat op een of andere manier 20 jaar doen. Maar het is, ik gebruik dit soort metafoor of hyperbolen niet graag, maar het is echt de drug van de duivel. Het maakt de hoeveelheid dopamines in je los die op geen enkele andere manier te reproduceren zijn met andere drugs of met normale plezierige dingen in het leven. En het veroorzaakt onomkeerbare hersenveranderingen. Dus het is echt een bloedlinke drug en het is echt heel zorgwekkend dat je dat nu heel sterk ziet opkomen in Nederland en Vlaanderen.
Mm-hmm.
Tenminste, de productie ervan.
Noem eens cijfers. Hoe groot is de drugseconomie? Kunnen we daar een cijfer op plakken? Ja, is dat te berekenen?
Daar hebben onderzoekers als Pieter Tops en Jan Tromp hebben daar berekening van gemaakt. Miljarden. Zij schatten de omzet van de synthetische drugsindustrie in Nederland even groot als de Albert Heijn, de supermarktketen Albert Heijn.
Alblieft.
Ja.
Dus, amai. Dus de omzet van Albert Heijn?
Ja, dat is
de supermarktketen?
Ja, synthetische drugs in Nederland. Kijk, er is natuurlijk heel veel export bij. Hè? En het is natuurlijk ook, het is een heel moeilijke berekening. Hè? Het is een soort guesstimates. Dus je bent een beetje aan het raden en je bent een beetje aan het gokken en een beetje aan het schatten. Dus je kunt niet zeggen van de drugsindustrie die doet ook geen jaarrapporten. Hè?
Nee, maar het gaat over miljarden. Ja,
nee, maar bijvoorbeeld in de stad Tijuana, ik heb daar anderhalf jaar geleden onderzoek naar gedaan, naar crackverslaafd. Nou, er is ongeveer 10% van de mensen is verslaafd. En daar kun je gewoon uitrekenen van wat is het gemiddeld loon? Hoeveel wordt er gemiddeld aan crack en heroïne en crystal meth besteed? En dan blijkt dat het 15% van het stedelijke bruto nationale, ik ben niet zo goed in economie, maar wat er verdiend en uitgegeven wordt in Tijuana is drug related, 15%. En hoe groot het in Nederland is, er gaan natuurlijk enorme bedragen om de hele coke business, de cocaïne importerende sector, de marihuana producerende sector en natuurlijk sinds kort de ecstasy producerende sector, wat bijna alleen maar export is. En sinds kort ook de crystal meth producerende sector. Ik denk dat het in Mexico wordt geschat dat drugs ongeveer 20% van het bruto nationaal product is.
20?
Ik denk dat van Nederland flinke, toch wel een paar procent is.
En dat zijpelt rustig door.
Dat zijpelt allemaal door naar de bovenwereld en ook naar Vlaanderen. Vlaanderen is altijd, België is altijd vrij. Het had een vrij strak drugsbeleid gehad. Het is hier nooit zo. Kijk, heel op heeft te maken met het tolerant drugsbeleid in Nederland. Want er werd altijd gedacht van ja, een wietje roken kan geen kwaad. En
ja, in Amsterdam, de ene koffieshop naast de andere. Dus ja, het is daar allemaal.
Kijk, en ik kende een van de voorvechters nog van de legalisering. Dat was de Provo-beweging. Dat waren allemaal een soort hippies uit de jaren 60. Anarchisten, ludieke acties. En Robert Jasper Grootveld, dat was een beetje de voorvechter van de legalisering van marihuana. En in die tijd was drugs nog een soort revolutionaire statement. Dat was je nog bijzonder als je. En tegenwoordig is drugs gewoon een consumptieverschijnsel. Een consumptiemiddel geworden. Maar het idee van de oude hippies was gewoon van. Je zet een plantje op je balkonnetje. En als je zin hebt om een wietje te smoren. Dan pluk je een blaadje en rol je en van niemand last. Maar dat is ontaard dus in een verschrikkelijke kapitalistische harde marihuana-industrie. Waarin ook de THC gehaald. En THC is de werkzame stof in marihuana waar je high van wordt. Die is ook 5 of 6 keer zo hoog geworden. Het is tegenwoordig ja, een soort bio-industrie geworden van een bio-industrie wiet. Die zo sterk is dat het ook vooral bij jonge mensen hersenbeschadiging veroorzaakt. Ik sprak vanmorgen nog een vrouw, Twitter een beetje dialoog mee. Die zei ook van mijn zoon 15, 16 is op een gegeven moment de coffeeshops gaan zitten, school niet meer afgemaakt, foute vrienden, een beetje dealen en compleet lusteloos en apathisch. Dus ik denk zelf, ik heb het ook in mijn boek heel duidelijk gesteld, dat marihuana is lang niet meer zo onschuldig als 30 jaar geleden.
Nochtans, overal, meer en meer, zelfs in Amerika spreken ze, in meer en meer staten, legaliseer die handel.
Ja, daar wordt maar, kijk maar, die experimenten wat je dus ziet, het marihuana gebruik stijgt. Mensen zitten vaker stoner achter het stuur. Legale wiet die is over het algemeen vrij slap. Dus dan ontstaat er weer een zwarte markt van hele harde wiet. Met een heel hoog THC-gehalte, die ook goedkoper is, omdat er geen belasting op betaald wordt. En het geeft criminele drugsondernemers. Kijk, in Nederland zijn al die criminele wietgroeiertjes. Dus wat dan vroeger werd gezien, dat zijn onschuldige hippies. Die zijn naderhand overgestapt op de ecstasy. En toen op de cocaïne. En nu stappen al die ecstasyboeren over op crystal meth. Omdat je er gewoon 100 keer zoveel mee kunt verdienen. En het is allemaal begonnen met een onschuldig wietje.
En zo blijven we bezig. Ja. Johnny Cash, Cocaine Blues.
Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. Said, yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shut her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had 5 more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dead carcass in that county jail. Early next morning, about 9:30, I spied a sheriff coming down the line. Up and he coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge come as to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. Said,
judge who smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen, 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be.
Weet ik veel over drugs? Johnny Cash, Cocaine Blues. Er staat een defect voertuig op de Antwerpse ring richting Stabroek in de Thijsmanstunnel op de linkerrijstrook. De weg is vrijgemaakt op de E314 van Leuven naar Heerlen in Lummen. Er rijden momenteel ook geen treinen tussen Lokeren en Dendermonde en tussen Capelle en Essen. Dit kennen we.
Operatie Nachtwacht, zoals de naam het doet vermoeden, zal zich in de nacht afspelen. Wanneer ook het drugsgeweld zich afspeelt vooral. Als criminelen naar andere criminelen geweld plegen, is dat altijd in de vroege uurtjes. Wanneer er natuurlijk minder controle is, wel, dat zal nu veranderen. In de nacht zal er een zeer zware controle zijn.
Ja, er is een drugsoorlog bezig in het milieu. Je krijgt geschietpartijen op straat. Dit is symptoombestrijding voor alle duidelijkheid. Ik ben niet gek, hè. Je gaat met de fanfaren op kop als signaal. Stop met dit geweld. Maar daardoor waren wij getorpedeerd. De raam van mijn overboer is uitgeschoten om 4 uur s'nachts. Ik moet mij niet verplaatsen van mijn villa om naar het drugsgeweld te kijken. Ik vind dat dramatisch.
Het jaar 2020 was ook het jaar van de War on Drugs, van operatie Nachtwacht in Antwerpen. En dan hoor je allerlei verhalen. Bij mij is het Teun Voeten, auteur van het boek Drugs, eigenlijk specifiek over die War on Drugs in Antwerpen, hoe het daar aan toe gaat. Klopt het, beste Teun, dat je 50.000 euro krijgt als havenarbeider als je een container op de juiste plek zet? Klopt dat echt?
Ja, dat klopt. Sommigen verdienen meer, sommigen minder. Maar het is een zeer goed georganiseerde business. Voor Rotterdam geldt ongeveer hetzelfde. Alleen de Antwerpse haven is iets makkelijker toegankelijk. Ik was gisteren nog bij een bevriende matroos op bezoek op zijn binnenschip. Dan kun je inderdaad zien hoe makkelijk je op het haventerrein komt. Er zijn verschillende... De cocaïne komt dus meestal aan vanuit containers uit Latijns-Amerika, Brazilië. Worden ze verschipt naar of naar West-Afrika, komen ze via Marokko het land binnen. Of ze worden rechtstreeks geëxporteerd naar België. En dan is het de truc natuurlijk om te weten welke container je moet hebben.
Maar dan denk ik dat schip, de douane weet toch ook, dat schip komt uit Zuid-Amerika. We gaan dat eens bekijken.
Ja, maar daar zijn miljoenen containers als je dus kijkt. In een ideale wereld, als je het cocaïne-trafiek wil stoppen, zou je elke container moeten inspecteren. En dan zou je denk ik binnen 2 weken zou je een file van schepen hebben van hier tot Panama.
Welk percentage van de containers wordt gecontroleerd?
Dat is een publiek geheim. Iemand van de haven zei dat mogen wij niet zeggen, maar het is hetzelfde als het percentage in Rotterdam. En in Rotterdam is het 1 of 2%.
1 of 2%?
Ja, soms nog wel minder.
Dus de kans dat je lading onderschept wordt als drugbaron is 1 of 2%?
Die is heel klein. Dus het percentage is zelfs nog minder dan 0,5%, geloof ik. Het staat in mijn boek. Ik ben niet zo goed in statistieken, maar...
Heel klein dus.
Heel klein. En het is ondoenlijk om al die containers te inspecteren.
Maar zet er dan meer volk? Zet er meer scanners? Nee? Of is dat
ze
gewoon...
hebben tegenwoordig nieuwe tactieken. Een soort nieuw soort scanner. Een soort snuffelapparaat waarin je in feite er langs kunt rijden. En al dingen kunt bespeuren. Maar zoals het nu toe gescand wordt. Een container die wordt als verdacht aangemerkt. Het heeft met verschillende dingen te maken. Het heeft te maken uit welk land die komt. EU-containers of containers uit Japan, die worden dus niet als verdacht beschouwd. Daarom heb je dus weer vaak dat de containers eerst naar Japan gaan, dan weer hier naartoe.
Ja, okay.
Je hebt allerlei trucs voor. Het is een zeer sophisticated, zeer slim spel. Elke container heeft een code. En sommige containers die krijgen dan de code van u moet naar de scanner toe. En dan de truc is natuurlijk om te zorgen dat je container niet gescand wordt. En er zijn ook criminelen binnen die hebben echt ontzettend hoog opgeleide IT-specialisten ingeschakeld om dat computersysteem van de haven te hacken, dat sommige containers dus werden vrijgegeven.
Meen je nou?
Ja. En daar wordt ook ingebroken in de computersystemen dat een bepaalde container dus de code krijgt van je mag zo de haven uitrijden. Er worden wisselcontainers gebruikt. Dus dan heb je jongens die klimmen het haventerrein op. Die klimmen gewoon een gat in het hek. Een andere groep die maakt ergens anders een vuurtje van lege pellets. Dus daar gaat de bewaking op af. En dan lopen ze naar de ene container toe. En dan halen ze daar al de drugs eruit. Die meestal in sporttassen zit vlak achter de deur. En die stopt ze weer in een andere container. Bijvoorbeeld een Europese container. En wat dus ook heel belangrijk is. Een container moet op de goede plaats gezet worden. Op de begane grond. Want soms worden die containers, als je door de haven rijdt. Die staan soms wel 6 of 7 hoog. En,
Ja, dat is lastig klimmen.
Ja, die uithalers zijn geen Spider-Man.
Ja, voilà.
Dus, maar een havenchauffeur... Een kraanchauffeur, die enorme grote kranen, die straddlers, die worden dan ervoor betaald om die containers op de juiste plek te zetten.
En echt 50.000? Want dat wordt dan
sommige mensen, wel, ja, die krijgen 50.000 betaald. Maar het is heel triest, want als je er eenmaal hebt gezeten, dan kom je niet meer uit. Want
je kan niet de volgende keer zeggen, nee, ik doe het niet meer.
Nee, want dan zeg je van, luister chef, je hebt al één keer voor ons gewerkt. Nee, is geen optie, want we weten ook waar je woont. We weten waar je dochtertje op school gaat. Je weet dat je zoontje heeft dan pianoles. Dus het is een ontzettend smerige vorm van chantage. En daar word ik doelbewust geviseerd op mensen die een beetje in de problemen zitten. Er zijn verhalen bekend van iemand in de haven werkt. Die zat 's avonds in het café een beetje te klagen. Ik ben gescheiden van mijn vrouw, alimentatie. Ik zit toch wel financieel in de shit. Die krijgt dan 's avonds een sms'je of een Facebook berichtje. Van hey Peerke, wil jij niet voor ons af en toe een klusje doen? En als je eenmaal erin zit, is er no way back. Dus... ik kan het niet genoeg benadrukken. Het is een snoeiharde kapitalistische wereld. En daarom is de ondertitel van mijn Mexicaans boek ook Predatory Capitalism, roofkapitalisme. Mensen worden gebruikt, uitgewrongen en dan weggegooid. Mm-hmm. Dat is een keiharde wereld.
Vermoord ook als zo, in België, over die havenarbeiders die vermoord, dat hoor je niet.
Nee, in België is dat geweld nog niet... Zover is dat geweld nog niet. Nee. Wat je dus wel in Mexico hebt. Maar kijk... het is niet zo dat drugsondernemingen graag geweld gebruiken. Geweld is een middel wat je af en toe noodzakelijk moet gebruiken. Maar het is veel beter, zoals elke... Kijk, drugskartels zijn gewoon ondernemingen, zakelijke ondernemingen. Die gebruiken geweld alleen als het nodig is. Dus als die onder de radar kunnen werken, als die geen geweld gebruiken, dan doen ze dat liever niet. Mm-hmm. Dus het is daarom ook... je hebt hier bijvoorbeeld ook een Albanese maffia die heel actief is. Daar hoor je heel weinig van. Die gaan ook niet zoals de Marokkaanse maffia in Amsterdam elkaar met Kalashnikovs op straat beschieten. Want daar gaan alleen maar alarmbellen af bij de autoriteiten. Die, als daar iemand iets fout doet, dan verdwijnt zo'n jongen gewoon. Dan wordt hij naar Albanië teruggeroepen en dan krijgt hij daar een sanctie. En dat kan variëren van executie en oplossing in een vat zuur tot gewoon een flink pak slaag. Maar die gebruiken dus geen publiek geweld in de publieke arena.
Mm-hmm. Maar af en toe lukt het dan dus wel...
Meer dan een week geleden breken speurders deze stalen container open. Ze hadden dan wel een vermoeden, maar wat ze vinden is spectaculair. 11,5 ton pure cocaïne.
Weet ik veel.
Dat is een hele grote vangst. Bij ons weet niet dat de grootste vangst ooit in West-Europa.
De lading zat verstopt in een container schroot die uit het Zuid-Amerikaanse Guyana kwam.
Amper een paar maanden geleden de grootste vangst op Europees grondgebied, wordt gezegd. Is dat dan een lucky shot dat ze zoiets vinden? Of werken ze samen met de diensten in Zuid-Amerika die hen tippen? Hoe gaat
het is
dat?
Een combinatie van factoren. Er is een geluksfactor. Er is intelligence van de veiligheidsdiensten in Latijns-Amerika. En soms wordt ook geklikt door concurrerende drugsorganisaties die graag een ander erbij willen lappen. Dan kunnen hun... kijk, als bijvoorbeeld... laat ik zeggen... Ik noem maar twee voorbeelden. Het kartel van Jalisco had een container met 20 ton verschepen. En het Sinaloa-kartel 11 ton. Nou... Wat is dan beter voor kartel Jalisco als die ervan af weten om eventjes de autoriteiten te tippen dat er 11 ton eraan komt? Nou, alle autoriteiten vliegen op die 11 ton af en iedereen, wauw, wat een fantastische vangst.
En ondertussen?
Ja, in die container. Dus dat gebeurt ook. Er is ontzettend veel samenwerking tussen de autoriteiten en ook de Antwerpse gemeenteraad die is ook in Colombia gaan praten 2 jaar geleden. Ook met, in de havenstad Cartagena, ook met mensen van de DEA. Dus er is heel veel internationale coördinatie.
Maar kwijlen met de kraan open is nog nooit meer van toepassing geweest als hier?
Kijk, als je kijkt naar de straatprijzen, die gaan niet omhoog.
Dat aanbod
blijft, ja. Dus er wordt over het algemeen geschat dat ongeveer 10% van de cocaïne. Want je kunt de productie van cocaïne kun je schatten als je luchtsatellietfoto's maakt van de cocaïneplantages.
Ja.
Die zijn bekend in Latijns-Amerika en in Amazonegebied van Peru en Colombia. Dan kun je schatting maken hoeveel hectare internationale coca-planten er staan en wat daar de afgeleide hoeveelheid cocaïneproductie van is. Dus daar kun je gewoon een schatting maken.
Ja?
Wat je bijvoorbeeld weer bij crystal meth niet kunt doen, omdat daar kun je van allerlei grondstoffen maken. Maar bij cocaïne kun je dat vrij nauwkeurig schatten. En er wordt ongeveer geschat dat 10% van de cocaïne die wordt geconfiskeerd.
11 ton, wat is daarvan de waarde?
Nou, kijk, de straatwaarde in Antwerpen kost een gram coke €50. In feite is dat een halve gram die versneden is met allemaal rotzooi. Dus, laat ik zeggen, een kilo zou dan ongeveer straatwaarde 50.000. En dan 11.000 kilo, ja, dan praat je er wel over. Even kijken hoor.
Dat is vijf... we zijn hier aan het rekenen.
Daar zitten we al over de... Dan doe ik er nog 3 nullen achter en dan zit je toch wel aan een bijna tegen een miljard ton of zo. Hè? En dat zijn enorme bedragen. En kijk, 11 ton is een hele grote klap voor een kartel. En waarschijnlijk gaan een hele hoop mensen onder elkaar ruzie maken. En dit zijn ook altijd gemeenschappelijke transporten. Het is niet zo dat één organisatie dat financiert. Dat wordt gefinancierd door allerlei criminele organisaties, maar ook door zakenmensen. In de tijd van het kartel van Pablo Escobar, het Medellin-kartel. Toen was ik in Medellin en ik hoorde daar van iemand op een feestje van ja, wij hele normale mensen die zetten er ook gewoon €200 in en die krijgen dan €300 terug. Dus het zijn gecoördineerde transporten. En wat de fallout is van die 11 ton die in beslag genomen is, dat is nog niet bekend. Maar ik denk dat er wel wat koppen gaan rollen. Maar die hele drugsector, vooral in Mexico, dat is natuurlijk een hele dynamische sector. Het zijn niet grote groepen, het zijn allemaal kleine groepen. Mm-hmm. Die families die af en toe samenwerken. En dan federaties van groepen die zich dan een kartel noemen. Ook het ooit zo machtige Sinaloa-kartel. Dat zijn in feite 6 of 7 families die min of meer met elkaar samenwerken.
Maar dus... Wat ik begrijp, als het over cocaïne gaat, wij kijken naar Netflix en wij zien, hoe heet die reeks, en allemaal Narcos en Narcos ja. Mexico.
Ja.
Wij denken ver van ons bedshow, maar de lijn coke die in Antwerpen wordt gesnoven, ja, die is daar ook allemaal gepasseerd. Bij die...
Ja, daar zit gewoon bloed aan. Hè.
En, ja.
Ik word wel eens uitgescholden voor moralist, maar kijk, iedereen die hier cocaïne snuift, die houdt die geweldcyclus in stand, die financiert dat drugsgeweld.
Ja.
En ja, ik heb zelf dat... Ik heb gewoon letterlijk met mijn poot in mijn bloed gestaan. En ik ben 2 vrienden verloren in Mexico. 2 collega-journalisten die zijn vermoord. Dus voor mij is het vrij concreet.
Weet je, we gaan hier niet dramatisch doen nu je dat verteld hebt met die klassieke muziek. Maar ik was de playlist aan het samenstellen. En ik dacht, af en toe is wat rustige muziek.
Ja.
Kan ook deugd doen, Teun.
Ja. Ja.
En dan zoek je zo op. Classical composers, drugs. Robert Schumann was blijkbaar een stevige druggie. En dit is Chopin, zat zwaar aan de opium. Dus dit is geschreven al trippend op de opium. Ja. Thank you. was een drugsverslaafde. Maar alleen die godverdamme goede muziek, mooie muziek kon schrijven. Chopin met de Lentewals. Een reactie, ik ga geen naam noemen, u gaat onmiddellijk begrijpen waarom. Mijn schoonbroer werkt ook bij de haven als bewakingsagent en daar stonden ze enkele weken geleden thuis ook aan de deur met de vraag of ze even zijn toegangsbadge mochten lenen en dat hij zijn prijs mocht noemen. Bij hem hadden ze ook zijn adres gevonden via social media. Ikzelf heb er ook gewerkt op een containerterminal en daar is dat scheringen in slag. Ik ga de naam niet noemen van de reactie. Ja. Modestus. Het is bizar, beste Teun Voeten, auteur van het boek Drugs over de War on Drugs in Antwerpen. Teun, het is iets dat echt in your face gebeurt en toch blijven we dat op een of andere manier wegmoffelen. Hè. We blijven toch wegkijken. Begrijp je wat ik bedoel?
Dan moet ik tot mijn vreugd zeggen dat in Antwerpen minder wordt weggekeken als in bijvoorbeeld in andere steden in Nederland, in bijvoorbeeld in Amsterdam. Daar is een hele klasse van kleine drugsdealertjes die daar op volledig probleemloze gang kan gaan. Hier in Antwerpen worden die aangepakt. En er is vaak kritiek van de war on drugs, ze pakken hier alleen de kleine dealers aan. Maar je moet het op alle niveaus doen. Je moet de kleine dealers, het middenkader en het hoge kader. En het hoge kader zit dus vaak in Latijns-Amerika. Daar kan, laat ik zeggen, de burgemeester van Antwerpen niks aan doen. Maar wat er in de straten gebeurt, dat moet je ook proberen in bedwang te houden.
Ben je dan niet aan het aanmodderen als je zo het dealertje van de straathoek begint op te pakken?
Nou, kijk, die kleine dealertjes die zijn wel degelijk relevant. Ten eerste zetten die een heel slecht voorbeeld voor hun andere schoolkameraden. Ik heb in mijn boek ook met wat leraren gesproken op middelbare scholen. En dat zijn die dealertjes in een klas die Een koerier die verdient 300 of 400 op een avond. Ik heb het hele verdienmodel uitgelegd in
euro.
Euro, ja.
400 euro op een avond.
Ja. En de dispatcher, dus als het ware de jongen die de kilo koopt. In Rotterdam doen ze dat meestal. Want het is heel bizar, de kook komt in Antwerpen aan. Dan word je naar Rotterdam geëxporteerd. En daar kopen Antwerpen dealers weer de kook terug. En de dispatcher, dat is dus de aanstuurder die 2 of 3 koeriertjes voor hem heeft werken, die verdient soms 2000 op een weekendje. En en daar wordt dan op, dat heet in de sociologische termen, conspicuous consumption, dus opzichtige consumptie, in normaal taalgebruik patsen. Ja, die kopen dan schoenen Louis Vuitton. Ik had er nog nooit van gehoord, maar tegenwoordig weet ik hoe die eruit ziet.
Is dat met die rode zolen?
Met die rode zolen,
ja. Juist.
Kijk, als ik ermee zou lopen. ieder sociale klasse heeft een ander statussymbool. Als ik ermee zou lopen, zou iedereen mij uitlachen. Voor mij is status een goed boek of een goede recensie of bij jou in de radio zitten. Maar sommige sociale klassen is een t-shirt van Philippe Plein die 250 kostte met die doodskopjes en die glittertjes. Ik vind het er zelf een beetje nichterig uitzien, maar in bepaalde scenes is dat het hippe van het hippe. Maar die
heuptasje is hier ook van Louis Vuitton.
Ja, en ik vind dat zelf ook verschrikkelijk. Ik zou niet meer zo'n ding kring durven lopen. Maar in sommige schoolklassen wordt er tegenop gekeken. En wat die kleine dealers dus in feite uitstralen is werken en leren is voor de domme. Doen zoals ons. Dus die ondergraven hele normale waarden, normenpatroon in wat je als samenleving nodig hebt. Dat je gewoon hard en eerlijk moet werken. En uiteindelijk, een soort Calvinistische moraal. Maar uiteindelijk, als je gewoon goed je best doet, dat je ook gewoon een normaal leuk leven kunt hebben. Dus die ondergraven dat. En dus die hebben wel degelijk. Dus die moet je inderdaad ook aanpakken. En die kleine jongetjes worden grote jongens.
Je moet altijd oppassen met stigmatiseren, maar je noemt Mokro, dat is een Marokkaanse gemeenschap, zeg je.
In de meeste incidenten is er diplomatiek. Ik heb het in mijn boek heel voorzichtig gedaan, want voordat je het weet word je beschuldigd van racisme en dat leidt de hele discussie af. De Marokkaanse gemeenschap die is oververtegenwoordigd.
Hoe komt dat?
Dat heeft verschillende oorzaken. Eén oorzaak is natuurlijk heel simpel. Marokko is natuurlijk een van de grootste hash producerende landen van de wereld. En ik heb met mensen gesproken die zeiden, ja, ons papa die nam vroeger gewoon altijd een kilootje hash mee vanuit de Rif op vakantie in de jaren 70.
De ferry op Gibraltar klaar.
Ja, gewoon in de Mercedes. En die zeiden dan van Als de Guardia Civil ons aanhield en die vroeg wat is die bruine plakkerige stuf, zei ze, ja, dat is henna. En kijk, dat was een beetje, dat werd ook niet echt als misdaad gezien, want in de Rif in Marokko wordt gewoon vrij veel hasje, pijpjes kief gerookt.
Mm-hmm. Maar dat is toch een verschil met wat je zegt nu, heel de cocaïnehandel.
Ja, maar dat is toen geprofessioneerd, want toen roken de Hollanders dus. En sorry, de Hollanders zijn ook de bad guys in dit verhaal. Die roken geld. Dus Mohammed die vroeg hem, of Ahmed die vroeg met een kilootje aan kwam. Die zei, dat kun je beter. En die zijn toen visserschepen, de hele beroemde Kotter Lamy met duizenden kilo's hasjes. Dus dat is toen helemaal geprofessioneerd. Dus de Marokkaanse aanwijzing is ten dele te verklaren door die hashtransporten. Naar de hand zijn die op de koken gegaan. En heeft ook culturele oorzaken. Ik heb ook de Rif-Marokkanen vergeleken met de Brabanders. En ook de mensen uit de Mexicaanse staat Sinaloa. Het zijn een beetje peasants, dus een beetje boeren. Plattelanders die niet echt rijk waren. Die zich ook in de steek gevoelde worden door de autoriteiten, die echt gewoon de schurft hadden en de scheid aan de federale autoriteiten, of nu in Mexico City, Den Haag of Rabat is. En die echt zoiets had, we rooien onze eigen zaakjes wel. En ook gewoon een hele interne, sterke cohesie, dus een groepsgevoel van wij redden onszelf wel. Dus mm-hmm. Al die oorzaken, dan natuurlijk ook een stukje sociale achterstand. Het heeft allemaal mee te maken. En ik sprak een hoop Marokkanen in Antwerpen. En die zeiden ook wat de Marokkaan in Antwerpen heeft. En ook in Marokko, die wil ik heel graag laten zien hoe goed je het heeft. En ook al werkt ze het hele jaar als schoonmaker. Dan sparen ze net zo lang op en dan komen ze in de zomer. Gaan ze naar Al Hoceim. Maar ik ben ook in de zomer in Marokko geweest 2 jaar geleden. Om dat pasgedrag te bekijken aan de stranden.
Het zit ook in die film hè, van Adil El Mindal.
Ja, die heb ik ook gezien.
Met hun geld hier in Antwerpen gaan ze jetskiën in de...
Ja, ik ben ook in het stadje Saïdia geweest. Want dat was ook deel van mijn onderzoek. Dat ik als antropoloog het strandgedrag van de Marokkaanse gemeenschap, die daar allemaal met een Rotterdams en Antwerps accent praten, te observeren.
Gezellig?
Ja, het was heel gezellig. Wat ik net zei over dat padselement, dat krijg ik van mensen te horen uit de Marokkaanse gemeenschap zelf, die hun eigen gemeenschap vrij goed kennen. En ik heb dus in mijn boek heel veel mensen aan het woord gelaten, ook heel veel mensen met de Marokkaanse achtergrond, die ook heel kritisch waren over hun eigen gemeenschap. En ik ben blij geweest dat ik gelukkig niet van die platte beschuldiging van racisme over me kreeg, omdat ik het heel gebalanceerd en genuanceerd heb gebracht. Mm-hmm.
Is er een kans dat binnen een paar jaar verschuift? Zie je dat verschuift in nationaliteiten? Bijvoorbeeld de Albanese maffia of de Afrikaanse of toch de Zuid-Amerikaanse? Verschuiven die dingen, die handelsroutes?
Je ziet nu dat de Albanese maffia, die wordt wel vrij groot. Maar dat zijn hele onprettige jongens om mee te werken. En die zijn ook heel erg, daar wordt voor gevreesd. En wat je dus nu in Nederland ziet, is ook in België, Wust Wezel, Bielsen.
Wust Wezel?
Ja, er is een lab gevonden waarin crystal meth werd gebrouwen. En daar waren ook een paar Mexicanen bij betrokken. Dus men is nu bevreesd dat die Mexicaanse kartels, die waren hier natuurlijk al, maar dat die nu ook voet aan de grond krijgen voor de crystal meth productie.
En waarom zeg je dat de Albanezen geen prettig mensen zijn?
Dat is niet racistisch bedoeld, maar dat hoor ik van mensen die wereld goed kennen en die zeggen dat ze een ruktzichtloze, keiharde, gedisciplineerde criminelen. Die gebruiken geen geweld als het niet nodig is. Maar als het wel nodig is, dan deinen ze nergens voor terug. Mm-hmm. Dat is een soort elke georganiseerde misdaadgroep heeft een bepaalde discipline en een bepaalde ethische en morele code. En die bij de Albanese, dat is bijna een militaire code. Terwijl bijvoorbeeld de Amsterdamse mokromafia is meer iets anarchistischer. Ze knalden maar op los met Kalasnikovs. Terwijl wat ik heb gehoord van kenners, die zeiden van de Albanese, die hebben toch wel een hele strikte code en gebruiksaanwijzingen hoe je geweld moet gebruiken.
Teun, we hebben nog 3 minuten. Kijk eens in de glazen bol. Werkt die war on drugs in Antwerpen? Zijn we het onder controle aan het houden? Of is het een soort drukvat dat op explodeert?
Nou, kijk, als je kijkt naar andere steden, vind ik dat in Antwerpen... Ik heb me nog nooit bedreigd gevoeld op straat. Je hebt je niet echt naar een buurt...
Je woont in Deurne-Noord. Er zijn 2 granaten ontploft in uw straat, te.
Oh ja. Ja,
misschien. Hallo. Maar ja, jij bent Mexico gewoon.
Ja, ik ben Mexico gewend.
Maandagochtend, knap.
Nee, maar dat was inderdaad, als ik me... Dat was inderdaad onprettig. Maar dat heb ik zoiets van. Maar daar staan geen gangs op straat die dealen. En ik sprak gisteren een jongen die uit Antwerpen. Die zat te klagen van die burgemeester. Van jullie heeft het Koningsplein goed opgekuist. Want ik kon daar vroeger een bolletje bruin en een bolletje wit scoren. Dus heroïne en cocaïne. En nu moet ik helemaal naar Rotterdam toe. Dus je kunt alleen maar onder controle houden. Uitroeien kunnen, maar dit heeft ook te maken met de consument. Op een gegeven moment moet er ook een soort consumentenboycott komen.
Maar hebben we het onder controle of is het door die operatie Nachtwacht nu even wat rustiger en staat de boel
Kijk, operatie Nachtwacht geeft natuurlijk een duidelijk signaal van luister, we tolereren het niet als je gaat knallen op straat en ook als je met autootjes met 120, dat gebeurt af en toe mijn straat en de reis met 120 door mijn straat, dat is heel intimiderend. Het kon eventjes laten zien van wie zijn er weer de autoriteiten. Dus wat dat betreft, het gaat het probleem niet oplossen. Maar het is wel, af en toe moet je gewoon een signaal geven. Want niets doen is geen optie. En het is heel moeilijk hoor. Als bijvoorbeeld als er niets was gedaan, had de buurt geklaagd van oh, er gebeurt niks.
Ja.
En nu stuurt nu komt er een panzerauto. En dan zit iedereen, ja, een panzerauto helpt toch niet. Dus het is nooit goed. Maar mijn idee is, niets doen is ook geen optie.
Mm-hmm. Nederland is op dit moment, zeg je, nog veel groter qua drugsmilieu. Sijpelt dat door? Want dat is het noorden.
Daar is een heel overflow naar de Kempen. Dus al die synthetische drugslabs.
Ja, die crystal meth waarvan je
al crystal meth, ook ecstasy, dat sijpelt allemaal over naar net over de grens. Ze hebben dus 2 weken geleden in Poppel een heel groot lab gevonden, ecstasy lab.
In Poppel begon?
In Poppel, ja. Dat zou je niet denken.
Nee. Je verwacht inderdaad een container in de haven van Antwerpen, maar ja. Niet in Poppel of Huustwezel.
Ja.
Mooi wandelen daar.
Ja.
Echt waar?
Ja, ik te kimpen.
Geestesverruimende wandelingen tegenwoordig.
Ja.
Teun, we hebben nog een minuutje. We gaan afronden. Ben jij cynisch geworden met al je onderzoeken?
Nee, ik heb altijd al een vrij realistische inschatting gehad van de mensheid en alles
het
wat...
Is toch, als ik dit lees, het is toch naar de kloten. Dit houden wij toch niet tegen. Dit is toch een...
Nou, ik ontmoet ook altijd heel veel leuke en goede mensen. En dat houdt me ook als oorlogsfotograaf op de benen. Er is heel veel smerigheid, maar er is ook heel veel dapperheid en schoonheid in het leven. En dat klinkt misschien nu als een katholieke pastoor van... En, een mens kan kiezen tussen voor het mooie of het lelijke.
Mm-hmm.
En ik kies liever voor het mooie. En ik kan een hele hoop andere mensen ook voor het mooie kiezen.
Met deze toch een beetje kleffe, maar zeer mooie woorden.
Sluiten we
weet ik veel
de
over
de kerstboodschap.
Ja, voilà. Morgen met Lisbeth van Impe over 2020. Wat een prachtig jaar was dat. En ondertussen is er ook nog altijd onze podcast. Teun, bedankt.